En samen uit het woord van de Heer lezen, dat is ook heel mooi. Dat gaan we nu met elkaar doen. De schriftlezing is gekozen uit Richteren, Richteren 15. Ik lees uit de HSV-vertaling, de herziene Statenvertaling. En dat is bij mij op pagina 374, maar ja, daar is geen eenheid in. Dus zoekt u maar gewoon Richteren 15 op. Vanaf vers 8. Ik lees vanaf vers 9, We zitten midden in de geschiedenis van Simson. Was u er eerder en hebt u dat allemaal meegehoord, dan weet u dat. Maar Simson die had de teleurstelling gehad. Zijn vrouw die was gegeven aan zijn vriend. En vervolgens had hij wraak genomen en de Filistijnen hadden weer wraak genomen. En toen had hij die vossen door het land heen gejaagd en toen hadden ze weer een beetje een knokpartij gehad. En dan lezen we vanaf vers 8. Hij, Simson, sloeg hun met een grote slag de botten stuk. Daarna vertrok hij en ging in een kloof van de rots Etam wonen. Toen trokken de Filistijnen op, sloegen hun kamp tegen Juda en verspreidden zich in legie. En de mannen van Juda zeiden, waarom bent u tegen ons opgetrokken? Zij antwoordden, wij zijn opgetrokken om Simson te binden, om met hem te doen zoals hij met ons heeft gedaan. Daarop kwamen 3000 man uit Juda naar de kloof van de rots Etam en zeiden tegen Simson, wist u niet dat de Filistijnen over ons heersen? Waarom hebt u ons dit dan aangedaan? Maar hij zei tegen hen, zoals zij mij gedaan hebben, zo heb ik hen gedaan. En ze zeiden tegen hem, wij zijn gekomen om u te binden en u over te leveren in de hand van de Filistijnen. En Simson zei tegen hen, zweer mij dat u mij niet zult doodsteken. Daarop zeiden zij tegen hem, nee, wij zullen u namelijk alleen binden en u in hun hand overleveren. Doden zullen wij u echter niet. En zij bonden hem vast met 2 nieuwe touwen en voerden hem mee van de rots. Toen hij bij Legi kwam, kwamen de Filistijnen hem juichend tegemoet. Maar de geest van de Heere werd vaardig over hem. En de touwen die om zijn armen zaten, werden als vlas dat door het vuur verbrand is. En zijn boeien vielen zomaar van zijn handen. En hij vond een verse ezelskaak en stak zijn hand uit, nam die en sloeg er 1000 man mee dood. Toen zei Simson, met een ezelskaak heb ik 1 hoop, 2 hopen, met een ezelskaak heb ik 1000 man doodgeslagen. En het gebeurde, zodra hij uitgesproken was, dat hij de kaak uit zijn hand wierp en hij noemde die plaats Ramat Legi. Maar toen hij hevig dorst kreeg, riep hij tot de Heere en zei, u hebt door de hand van uw dienaar deze grote verlossing gegeven. Zou ik dan nu van dorst sterven en in de hand van deze onbesnedenen vallen? Toen kloofde God de holte die er in Legi is. En er kwam water uit. Hij dronk en daarop kwam zijn geest weer terug. En leefde hij op. Daarom gaf hij hem de naam Bron van de Roepende, die tot op deze dag in Legi is. En hij gaf leiding aan Israël in de dagen van de Filistijnen 20 jaar lang. Tot zover de lezing uit het woord van onze Heer, dat we ook gezegend worden, onderwezen worden, bemoedigd, wanneer we dit woord samen overdenken. We zetten onze studie over Simson voort. Laten we onze gedachten bepalen door wat we hebben gelezen. En we lezen deze geschiedenis in vergelijking met het leven van de Heere Jezus. Dat heb ik u eerder gezegd, ik herhaal dat steeds. Als we naar Simson kijken, zien we iets van de Heere Jezus. Simson betekent die op de zon lijkt, of hij de kleine zon. Hij is een type van de Heere Jezus, maar hij is daarmee ook een voorbeeld voor ons, want hij is natuurlijk wel gewoon mens, zoals nu u en ik dat zijn, en hij loopt tegen dingen op. Dus het is een profetische gestalte die 2 kanten op wijst, naar de Heer en naar ons. En ook wij moeten eigenlijk naar de Heer wijzen, we noemen ons ook christen, Nou, dan moet er iets van Christus in ons aanwezig zijn natuurlijk. Dat noemen wij dus een type van Christus. Daarmee wordt eenvoudig bedoeld dus dat in zijn leven bepaalde gebeurtenissen plaatsvinden, dat er een bepaald aspect in zijn leven is dat wijst op het leven van onze Heer. We hebben daar ook bij stilgestaan. We zagen eerder dat Simson door zijn vrouw verraden werd. U weet nog wel, hè, dat weddenschapje, hoe zat het ook weer, zoeter ging uit van de sterke enzovoort. Toen hebben we er bij stilgestaan. En ja, toen had Simson de strijd verloren en hij moest natuurlijk wel 30 kostuums hebben. Dus de kortste weg was, hij sloeg 30 Filistijnen dood. Vervolgens bleek de schoonvader de vrouw van Simson aan zijn vriend te hebben uitgehuwelijkt doorgegeven. We hebben stilgestaan hoe Simson er kwam met een geitenbokje onder zijn arm om het allemaal in orde te maken. Maar dat liep toch wel een beetje af en hij kon met zijn bokje onder zijn arm weer vertrekken. Daarop nam Simson wraak, 300 vossenstaarten aan elkaar geknoopt, door het staande koren. De kettenreactie is wel duidelijk en stopt niet. Want daarop vermoorden de Filistijnen weer de ex van Simson en die bij haar waren. Het hele gezin. Het gaat maar door. Iedere keer maar weer zo'n reactie. Het ene roept het andere op. Er is niks veranderd in de wereld en in het Midden-Oosten. En Simson kon dat ook niet over zijn kant laten gaan. Hij wreekt zich door de Filistijnen de botten stuk te slaan. Nou, wat gaat er dan gebeuren? Daar zijn wij nu aangekomen. Dat noemen wij gewijde geschiedenis. Het is maar even dat u het weet. Simson, het type van de Heere Jezus. Via de site zou u nog kunnen beluisteren ook hoe het allemaal precies is gegaan. Kunt u nog weer eens opzoeken als u dat wilt. We komen Simson tegen en hij zit in de kloof van de rots Etam. Nou kun je zeggen, nou ja, dat is een leuke plek waar hij dan blijkbaar zat. Maar dingen staan nooit zomaar in de Bijbel, hebben naar mijn idee altijd een diepere betekenis. En het Hebreeuws voor rots kun je letterlijk nemen natuurlijk, dan gaat het om een steenformatie. Uitstekende steen ergens in het landschap. En een kloof daarin die misschien beschutting zal hebben geboden, dat zal daar wel geweest zijn. Maar in figuurlijke zin staat rots altijd voor de sterkte van Yahweh, voor de kracht van God. Is een beeld van veiligheid en van vastheid. In Deuteronomium lezen we bijvoorbeeld, toen werd Jeshurun, dat is een ander woord voor Israël, toen werd dus Israël vet, sloeg achteruit, vet werd hij, dik en vet gemest, en verwierp God die hem gemaakt had. Hij minachtte, en dan komt het, de rots van zijn heil. Israël minachtte God. En zo staat het woord voor de Heere, voor de Heere God zelf. In Deuteronomium wordt het ook in een vergelijk gesteld, want hun rots, dus de rots van de vijanden van Israël, is niet als onze rots. Dus hun God is niet zoals onze God. Is dat niet mooi? Onthouden dus dat het woordje rots meer betekenissen kan hebben. Een letterlijke en een figuurlijke. Dus meer dan alleen een klomp steen of basalt. Maar het kan wijzen naar God. En die rots heeft ook een naam. Etam. En nu wilt u vast wel weten wat die naam Etam betekent. Nou, dat zoekt u vanmiddag maar op. Nee hoor. Etam betekent leger of woon of verblijfplaats van wilde beesten. Het is dus de verblijfplaats van wilde beesten. Het is de wildernis. En dan krijg je eigenlijk, Simson leefde onder de bescherming van de rots in de wildernis. En daar zit een boodschap in. Vind ik tenminste, en ik vind het een mooie boodschap. Wij kennen de wildernis immers ook wel. Hey, buiten lopen geen hyena's, daar lopen geen leeuwen, geen beren rond die ons willen verslinden. Het is buiten veel gevaarlijker. Want daar lopen mensen. En mensen zijn gevaarlijker dan dieren. Mensen die gevoed en geïnspireerd worden door boze geesten, door boze gedachten. Gedachten van onverdraagzaamheid. In het bijzonder naar gelovige mensen toe. We hoeven niet op IS of andere jihadisten van de islam te wachten. Wij leven in een wereld die meer en meer antichristelijk wordt. Antichristelijke, het vuile, het onreine, steeds meer de overhand en alles overspoelt en alles overroelt. De vrijheden, die in een christelijke wereld verworven werden met veel pijn, lijden, strijd en volharding, worden in onze wereld meer en meer terzijde geschoven, genegeerd. En het christelijk denken wordt meer en meer bijna absoluut verworpen. Maar wie de christelijke waarden weggooit, komt onder de macht, de invloedssfeer van de boze, onder zijn dictatuur. En de boze werpt zich eerst op de Jood en dan op de Griek. Eerst op de Jood en dan op christenen. En daar is de Arabische wereld een voorbeeld van. Arabieren die klagen over de vluchtelingen uit Palestina, Israël. Maar wist u dat er meer dan 1 miljoen Joden uit de Arabische wereld gevlucht zijn sinds de Tweede Wereldoorlog? En die zijn opgevangen in Israël. Daar moet vannacht ook maar eens wat van zeggen. Eerst werden uit die Arabische wereld de Joden weggejaagd en men jaagt daar nu op christenen. Daarna is de vrijheid van de wereld geslachtofferd aan de onvrijheid van Gods tegenstander die komen moet, want dat zegt de Bijbel ook. En zo leven wij net als Simson onder de bescherming, de rots in de wildernis, in een gevaarlijke wereld. Simson in de wildernis, onder Gods bescherming, een prachtbeeld, een heerlijk beeld. En ik vind het een bemoedigend beeld, waar we ook zijn, hoe de situatie ook is. We moeten er ons aan vasthouden dat wij staan en leven en beschermd worden op en door de rots in die wereld die gevaarlijk is. We denken ook aan de Heer Jezus. We weten hoe hij gedoopt werd in de Jordaan. Hoe hij met Gods geest vervuld, geleid werd. En Gods geest leidde hem de wildernis in, de woestijn in. En de Heer Jezus werd in de woestijn verzocht door de boze. Dat is een weg die hij gegaan is, dat is een weg die iedere gelovige moet gaan. De woestijn, de wildernis, buiten is een gevaarlijke omgeving. Johannes de Doper moest diezelfde weg gaan. Ook hij woonde, leefde in de woestijn, in de wildernis. Maar hij getuigde daar van zijn God. En hij sprak daar het woord tot een wereld die in het wild was. De zonde heeft Gods prachtige tuin, zijn fantastische schepping, aangetast. En die schepping is een hele gevaarlijke geworden. In die gevallen verwilderde wereld trekt de boze rond. Die zelfs de brutaliteit had om Gods zoon aan te spreken, aan te vallen, te beliegen en te bedriegen. Dat is zijn werk, zijn leven. De duivel kan niet anders dan, vergeef me het woord, beduvelen. Hij is de leugenaar en de mensenmoordenaar van de beginnen, staat er in de Bijbel. En ik denk dat de Heer Jezus, dat weet ik wel zeker natuurlijk, die geschiedenis van Simson kende. En misschien putte hij daar wel moed uit. Door de boze belaagd. Maar God is mijn rots. Want Jezus was mens. Hij wist dat zijn vader zijn God was. De rots van veiligheid en betrouwbaarheid. We gaan weer een stapje verder in ons Bijbelgedeelte. De Filistijnen zijn ondertussen door alles wat gebeurd is aardig aangestoken. Dat kunt u wel begrijpen. Ze trekken tegen Juda op. Vers 9 en 10. Ziet u wat er gebeurt? Ze zijn boos op Simson en ze vallen het volk van Simson aan. Dat is antisemitisme in een vroege vorm. Antisemitisme wil zeggen anti-Sem. Noach had 3 zonen, Sem, Gam en Jafet. En het antisemitisme, dat is een verzet tegen Sem. En Sem betekent naam. En de Heere God heeft in zijn grote wijsheid en in zijn grote liefde die zoon van Noach, Sem, aangesteld, bewaard, om door het nageslacht van Sem heen de naam van de Heere God en de Heer Jezus aan de wereld als verlosser bekend te maken. En het is voortdurend verzet tegen dat geslacht waar Gods naam uit voortgekomen is en nog steeds uit voortkomt en verkondigd mag worden. Het is uit verzet tegen die naam dat ook deze dingen gebeuren. Antisemitisme wil de naam van God van de aarde verwijderen, wil de herinnering aan God wegnemen, dus ook aan het volk dat die naam draagt, de naam van God. Het volk probeert ze Simson te raken. Daarom werd het volk in het verleden zo vaak aangevallen. Daarom trokken de legers van de Assyriërs, van de Chaldeeën, de Grieken, de Romeinen, de naties. En in onze dagen de islamitische horden steeds weer in blinde haat naar Israël toe. Gedreven, geïnspireerd door demonische geesten, want het is een donkere macht die achter al die legers werkzaam is. En ze hebben maar één optie, weg met hen, maar ten diepste gaat het om weg met hem. Want die Sem, de naam van God, moet uit deze wereld. Het is dezelfde demonie die vandaag geademd wordt door de islamiet. Die vandaag de geesten van de politici bedwelmt in de vergadering van de vijand bijeen. Ze worden vergiftigd. Het is de duivelse boosheid die binnenkort de legers van de wereld naar Jeruzalem zal dirigeren. En de entleuzing van Hitler en van Himmler zullen ze proberen af te maken. Ze zullen proberen de droom van Arafat te verwerkelijken. Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda, IS, de Turk, de Iranees, de Pers, noem ze allemaal maar op. En Europa, de ooit christelijke wereld, zal zich daarbij aansluiten. Maar het zal te vergeefs zijn, dat zeg ik u nu al. Te vergeefs, omdat de Heere God dat zegt. Omdat de Heere God hun rots is. Hij is hun bescherming, hij is hun veiligheid. In die wildernis is hij hun veiligheid. Maar we leren wel een tragische les hier. Ook voor het volk, die tot nu toe het niet heeft begrepen. Het volk wordt bedreigd door de Filistijn. Een Palestijn dus. Yasser Arafat heeft altijd geroepen, ik ben een Filistijn. Toen Jezus op de aarde was, werd het volk bedreigd door de Romein. En het was de angst voor de Romeinse overheid die het volk ertoe bracht afstand te nemen van Jezus. Berucht of beroemd, profetisch in ieder geval zijn de woorden van Caiaphas in Johannes 11. Maar een van hen, Caiaphas, die de hoge priester van dat jaar was, zei tegen hen, u weet niets en u overweegt niet dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het volk en niet een heel volk verloren gaat. Dat is een wijsheid die Caiaphas daar tentoonstrijdt. En laten we nou maar heel eerlijk zijn, als u nou moet kiezen tussen Henk Schoutendood of wij allemaal, ja, dan is de keus toch makkelijk gemaakt en omgekeerd misschien ook nog wel. Als u begrijpt wat ik bedoel. U weet niet, zo verweegt niet, dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het volk en niet een heel volk verloren gaat. Logica is duidelijk. De Heere God had het al lang bedacht. Het is ook het woord van het evangelie. Het is beter dat één mens sterft om daarmee zoveel mogelijk andere mensen te redden. En dat reddend voorbeeld zien we hier bij Simson. Het is voluit de evangelie. Jezus Christus is gekomen. Hij is voor onze zonden gestorven. De boze belaagde ons. Hij deed verzoening door zijn bloed. Hij overwon de dood. Hij is opgestaan. Hij leeft. Wij hebben, wij die geloven, wederom geboren zijn, hebben leven door hem. We zullen de dood niet zien. One for all. En doordat Jezus verworpen werd door het volk, dat is wel even voorlopig de andere kant, werd het volk verworpen door God. Paulus leert ons dat die verwerping een tijdelijke is. En legt ons uit dat wanneer de gemeente vol is, compleet is, dan zal gans Israël behouden worden. Romeinen 11 vers 25, want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, dat was dus een verborgenheid, was niet bekend. Paulus mag het bekendmaken, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, omdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, dat er voor een deel verharding over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen binnengaat, en zo zal heel Israël zalig worden. Dus als de gemeente compleet is, dan komt het heil voor Israël. Maar nu is daar nog die verharding. In navolging van Caiaphas, de hoge priester van die tijd, werd Jezus verworpen. Het volk dacht beter af te zijn zonder Jezus. En vandaag lopen er honderden, duizenden, miljoenen mensen rond. Misschien wel miljarden denken beter af te zijn zonder Jezus. Maar niets is minder waar. Zonder Jezus ben je slecht af, ben je slecht af, ben je het aller slechtst af. En dat je zonder Jezus slecht af bent, wordt in onze wereld alle dagen zichtbaar. En laten we dan maar eerst naar het Jodendom kijken. Eerst de Jood en dan de Griek. Het Jodendom verwerpt als volk tot op vandaag, Jezus Christus als haar Messias. Met als resultaat dat zij van het ene naar het andere land vlucht, nooit rust heeft gehad op aarde, nu weliswaar aan het terugkeren is voor een groot deel, maar zeker nog geen rust en vrede kent. Zonder Messias, nooit rust voor dit volk. De Arabische wereld wordt afgemat door Allah. Ik ben in het Midden-Oosten geweest, ik ben in Jordanië geweest. Zodra het eerste lichtstraaltje komt, begint de minaret te roepen, moet je wakker worden. Dan is het een uur of vier, hè? Ja. En dan word je even later, als je toch alweer even inslaat, begint hij weer te roepen, want dan moet je naar Allah bidden. En dat gaat 5 keer over de hele dag door, en tegen dat het donker wordt en je valt moeilijk in bed, dan zegt hij, ja, het wordt donker, dus ik moet even roepen, dan weet je dat het donker wordt. En zo word je gemarteld en moe gehouden. En ik denk ook dat dat het probleem is in de Arabische wereld. De Arabieren, islamieten, die zijn moe. Een sectarisch leider zal zijn volgelingen afmatten, zodat ze niet kunnen denken. Ik heb meegemaakt, je wordt gek. Ja, zij zijn het gewend. Maar toch, nog erger, zij stellen de martelaren dood, de jihad, als een heerlijke dood voor. En ze proberen zoveel mogelijk mensen, heidenen, dus allen die niet denken volgens het islamitisch principe, en die zijn allemaal heidenen in hun ogen, om zoveel mogelijk van hen mee te trekken de dood in. En eerst de Jood en dan de Griek, en we zien het gebeuren. En onze westerse wereld meent zonder Christus beter af te zijn en zakt weg in drank en in drugs, in vrije seks, in zinloosheid, waardoor de samenleving wordt uitgehold en het barst iedere weekend, alle weekenden weer los. En we weten het. En allemaal hebben we de afgod Mammon aanbeden. En die heeft ons te pakken genomen en stort ons nu in een crisis. Waar we nog niet uit zijn en niet uitkomen. Misschien eventjes weer, want hij houdt en hij trekt en hij gaat maar heen en weer. Maar we zijn gebonden. Dat is een wereld zonder Christus. We gaan naar Simson. Hem die op de zon lijkt, maar ook voor ons een voorbeeld is. Het is vanwege Simson dat de Filistijnen hun legerkampen tegen Juda op. Ziet u het voor u? Vanwege Simson vallen ze het volk aan. Juda dreigt door haar vijanden onder de voet gelopen te worden. Denk nog even aan de aanleiding van deze geschiedenis. De Richteren 13. De Israëlieten deden opnieuw wat niet naar de wil van de Heer was. Zij zitten nog steeds op die lijn van niet doen wat de Heer wil. En daarom gebeuren al deze dingen. Als zij zich als volk zouden houden aan Gods wet, aan Gods norm, aan Gods regelgeving, hem zouden toegewijd leven en hem zouden eren en aanbidden die God als hun verlosser zou hebben gegeven, zouden ze de problemen niet hebben gehad. Zou het ook voor de wereld anders zijn. Het gaat wel komen, maar het is er nog niet. Zo is dat ook onze wereld zucht. Omdat de mens, de Jood voorop, niet gehoorzaam is aan God. Een stel voor de wereld, voor de Jood, komt wanneer de wereld, de Jood voorop, zich aan God wijdt, aan God overgeeft en de Sem, de naam van God, eert en aanbidt. God zal zich niet laten uitwissen en hij zal zichtbaar worden en hij zal verheerlijkt worden door een rest uit het volk en ook door een rest vanuit de wereld. Wat doen de mannen van Juda? Ze hebben wel begrepen natuurlijk dat de spanning en de strijd, de vijandschap van de Filistijnen te maken heeft met Simson. De Filistijnen zouden niet zo lelijk doen als Simson er niet was en als ze Simson in hun macht zouden hebben. Het principe van Caiaphas is dus al veel ouder. De mannen van Juda leveren Simson uit. Het is beter Simson over te leveren dan het hele volk in oorlog te brengen. Maar als u de geschiedenis leest, dan ziet u dat het feitelijk Simson zelf is die zich overgeeft. Hij had pas 30 Filistijnen doodgeslagen, die 300 vossen met de staarten aan elkaar gebonden. Hij had een groot aantal Filistijnen de botten gebroken. Hij had naar die stamgenoten Juda ook wel een vuist kunnen maken. Maar hij zegt, jullie nou mij niks doen, oké, dan bind ik mij, dan geef ik mij wel, dan zijn jullie vrij. Dan kunnen jullie in vrijheid leven. Dat is het beeld van Jezus Christus. Jezus Christus geeft zich op dat wij anderen zijn volk voorop, maar ook wij in vrijheid en in veiligheid kunnen leven. Wat een evangelie. Hij laat zich binden, maar de sterkste touwen kunnen hem niet binden. Ja, dan denk ik aan de Heer Jezus. In Jesaja 53 gelijk, een lam dat stom is voor zijn scheerder, zodat hij zijn mond niet opent. Dan denk ik aan het woord van de Heer Jezus tegen Pilatus. U zou geen enkele macht tegen mij hebben als het u niet van boven gegeven was. In de Markus staat, want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven als een losprijs voor velen. En Johannes, het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, dat ik geven zal voor het leven van de wereld. En even verderop, u kent het allemaal, ik ben de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. In Johannes 15, niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. De pijnlijke geschiedenis, Simson geeft zichzelf voor zijn volk. En het wijst naar Jezus Christus die zichzelf geeft en voor zijn volk en voor de wereld. Simson biedt zichzelf aan en de Filistijnen vinden het fantastisch. Ze komen juichend aanrennen, ze bouwen hun feestje. Hun vijand in hun macht. Het woordfeest, maar dan anders. De geest van God wordt vaardig over Simson. De touwtjes vallen als vlas verbrand van zijn armen. We zien het voor ons, het is ons op de zondagsschool uitvoerig in geuren en kleuren verteld. Met vernelboord, nog net zonder bloedspatten. Maar wat was het spannend vroeger. Simson sloeg die 1000 Filistijnen met een verse ezelskaak dood. Hij zou in onze tijd vast aangeklaagd worden voor oorlogsmisdaden. Denkt u niet, zeker als het een Jood is. Die zo met de Filistijnen omgaat, de Palestijnen. Zijn moordzucht zou breed uit besproken worden door Pau. Een vandaag zou er helemaal aan gewijd zijn en de twitteraars zouden over elkaar struikelen. En ja, Dries van Acht komen natuurlijk wel in het journaal dan tegen. Die heeft daar wel weer wat over te zeggen. Maar het gebeurde omdat Gods geest vaardig was over Simson. God had de hand in deze executie. Nou, we dat wel weten, dat staat gewoon in de Bijbel. Het was Gods hand. Heel veel mensen hebben een verkeerd beeld van de Heere God en van de Heere Jezus. En dan wordt gezegd, God is liefde. Ja, God heeft lief. Ja, dat is waar. Maar God is ook een heilig God. God is een rein God. God is een God die het onrecht, het onreine, het vuile, het zondige niet kan verdragen. Dat kan niet samen zijn met hem. En dan moet er ingegrepen worden. En dat noemen we de andere kant, de oordeelskant van God. En de Heer Jezus zelf zegt in Johannes 5 vers 22, want ook de Vader oordeelt niemand, zelfs de Vader niet, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven. Dus de Heer Jezus zal oordelen. Hij zal straks ook de rechterstoel laten plaatsen in Jeruzalem. En de volken van de aarde zullen voor hem gebracht worden. Hij zal ze oordelen. Wat hebben jullie gedaan met mijn moeders? En in Johannes 9, daar staat Jezus zei, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen. Dus wanneer je zegt, ja, God is liefde, Jezus is liefde en het komt allemaal goed, dan ben je wel heel erg eenzijdig bezig. Toren, het oordeel wil zeggen dat het crisis gebracht wordt door Jezus. Dat staat ook in het Grieks. Crisis. Er gaat een scheiding plaatsvinden op de persoon van Jezus. Voor of tegen. Een tussenweg is er niet. En Openbaring 6 spreekt van de toren van het lam. Openbaring 6, vers 16, 17. En dan, als je dat leest, dan zie je dat eigenlijk heel de bevolking van de aarde het beseft. En ze roepen tot de bergen en tot de heuvelen, bedekt ons voor de toren van het lam. Dan zal men het zien, dan zal men het herkennen. Dan zal men weten, die naam is de enige naam. Maar dan vluchten ze, omdat ze nu niet tot hem gevlucht zijn. Er komen allerlei zaken uit het leven van de Heer Jezus tegen bij Simson. Hij die in de wildernis gebracht, maar leeft onder de bescherming van God, de kloof Ethan. De Filistijnen trekken op naar Juda. En de Judeërs proberen hun hachje te redden door Simson uit te leveren. Het oordeel volgt voor de Filistijnen. En dan zien we nog een gebeurtenis. Ja, en ook dat wijst weer naar de Heer Jezus. Wat roept Simson nadat hij de strijd gestreden heeft? Hij krijgt dorst. En wat roept de Heer Jezus van het kruis? Mij dorst. Dorst, water. Is weer enorm belangrijk. Jezus geeft water, heeft ook water nodig. Soms is hij daar als God, de Messias God. Soms is hij daar het type van een gewoon mens. Maar dan uitgenomen de zonde. In de droge woestijn lijkt het graf voor het volk te worden toen het uittrok uit Egypte. En daar is Mozes, de verlosser. En mag slaan en spreken tot de rots. U kent die geschiedenis misschien wel. Hij is ook een beeld van Jezus. Hij is ook weer de rots die meetrok en waar levend water uitkwam en het volk leefde. De verlosser Gods wet, Gods woord, wordt door hem gebracht. Hier in onze geschiedenis wordt opnieuw een bron geopend. En hier is hij nog steeds al, dus de schrijver van het boek Richteren toen. Het zou me niet verbazen als die bron er nog steeds ergens is, daar in de woestijn een water levert. Ze heette de bron of de fontein van de roepende. Dat is ook precies wat de Heer Jezus doet vanaf het kruis. Hij roept, mij dorst. En hier is Simson ook en hij roept, het dorst. Hij roept tot God. En de Heer Jezus riep ook tot God de Vader. En de dorst wordt gelest. En dan wordt het voor de Heer Jezus wel heel erg bijzonder. Want bij hem gaat er iets in vervulling wat Simson natuurlijk niet kon realiseren. En dat had de Heer Jezus al voorzegd in Johannes 7 vers 37, de laatste, de grote dag van het feest. Stond Jezus daar. En die grote dag van het feest, dat is de dag dat er water van de bron van Siloam gebracht wordt naar de tempel. Dat is een hele processie in Israël toen, en ook nu probeert men dat te imiteren, maar dat was toen de grootste dag van het feest, dat dat water uit de bron, dat levend water daar naar de tempel gebracht werd. En dan staat de Heer Jezus daar en die zegt, als je nou dorst hebt, moet je niet naar die bron toe, kom tot mij. Wie tot de Heer Jezus komt, bij hem zijn dorst lest, die zal geen dorst krijgen in de eeuwigheid. En we weten dat van die Samaritaanse vrouw en zo is het steeds, zo is het altijd gegaan en zo gaat het nog altijd. Simson, diep een beeld van de Heer Jezus. Hij heeft die strijd gestreden. En dan lezen we dat hij 20 jaar leiding gaf aan Israël in de dagen van de Filistijnen. 20 jaar lang. Dat is kenmerkend. Onder de leiding van de persoon die een type is van Jezus Christus, krijgt het volk, nadat hij de dingen van de Heer Jezus ook als type heeft vervuld, krijgt het volk rust. Straks zal de Messias opnieuw komen. En dan zal het volk haar rust krijgen. Wanneer de rest behouden zal worden, tot hem zal vluchten. Het zal allemaal heel anders worden in het Midden-Oosten. En dat is een geweldig moment. En hij zal de dorst naar rust en naar vrede en naar veiligheid lessen. En die Jezus is gekomen, eerst voor de Jood. Tijdelijk terzijde gesteld, straks wordt het vervoerd. Hij is ook gekomen voor ons, voor de mensen buiten, die nog onder de heerschappij van de boze gebukt gaan. Hij is ook gekomen voor u en voor jou, voor ons. En wij leven in de wildernis. En de boze bedreigt ons. Maar we mogen in die wereld gaan onder de bescherming van de rots. Die ook het water des levens brengt. Dat die God en dat die heiland u, jou, ons zegenen zal. Totdat wij vanuit deze wildernis gebracht worden in die eeuwige veiligheid bij hem.